Canto 11, hoofdstuk 9. Onthechting van al het materiële. De achtenswaardige Brahmaan zei: als men ernaar streeft al die zaken die door de mens op prijs worden gesteld te bezitten, zoals een huis, een vrouw, goederen, etc., vormt dat een bron van ongeluk. Een ieder die dat weet en van onthechting is, bereikt een onbegrensd geluk. Een grote havik, de visarend, die prooi had, werd aangevallen door anderen die heel sterk waren en die zonder vlees zaten. Op het moment dat hij zijn verlangen naar prooi opgaf, bereikte hij het geluk. Ik maak me niet druk over eer of oneer, noch ken ik de zorgen van mensen met een huis en kinderen. Ik trek rond door de wereld als was ik een kind, me vermakend met en genietend van niets anders dan de ziel. Er zijn twee soorten mensen die vrij zijn van zorgen en opgaan in groot geluk. Degenen die kinderachtig en dwaas zijn en zij die de Heer voorbij de geaardheden bereikten. Er kwamen eens bij een jong meisje thuis van wie al haar verwanten die dag naar elders waren vertrokken, een paar mannen op bezoek die met haar wilden trouwen. Ze ontving ze met grote gastvrijheid. Alleen thuis sloeg ze, om haar gasten te eten te geven, het kaf van de rijst, en daardoor maakten de schelpen armbanden om haar polsen veel lawaai. Verlegen dacht ze vol schaamte over dat dienstmeidengeluid en brak toen schrander, één voor één, de schelpen armbanden van haar armen, er slechts twee overlatend aan iedere pols. Van die twee was er nog steeds geluid natuurlijk, terwijl ze de rijst aan het pellen was, maar toen ze daarop van ieder paar schelpsieraden er nog één verwijderde, bleef er nog maar één over en was er geen geluid meer te horen. O onderwerpen van de vijand, in mijn verlangen naar de waarheid omtrent de wereld trek ik rond door alle streken en leerde ik aldus de volgende les van dit meisje. In een plaats waar zich veel mensen bevinden, zullen zich oneenigheden voordoen. Zelfs onder enkel twee mensen wordt er geargumenteerd. Daarom moet men alleen leven zoals de armband van het jonge meisje. De geest moet worden beheerst met onthechting en een geregelde yoga-praktijk, waarin men de ademhaling de baas wordt in zithoudingen en zich zorgvuldig op één punt concentreert, het ware zelf. Als de geest aldus stabiel is, komt men stap voor stap los van zijn karma-besmetting, wordt de kwaliteit van de goedheid krachtiger en raakt men zijn hartstocht en onwetendheid kwijt. Zonder brandstof voor het karma bereikt men de zaligheid. Als men aldus gefixeerd is in de ziel, heeft men geen enkele weet meer van wat zich binnenin of buiten zichzelf afspeelt, net als de pijlenmaker die verdiept in zijn pijl de koning niet opmerkte die naast hem stond. Een wijze moet alleen rondtrekken zonder een vaste verblijfplaats of tempel, heel oplettend zich terughoudend opstellen en niet opvallen met wat hij doet. Zonder gezelschap spreekt hij maar weinig. Een huis bouwen voor je tijdelijke zelf is een ijdele, moeizame aangelegenheid. Een slang is er gelukkig mee een huis te betrekken dat door een ander werd gemaakt. Het ene zelf, de ene heer zonder zijns gelijke, die de grondvesting en het reservoir van allen werd, is Narayana, de godheid die in den beginne bij de gratie van zijn eigen vermogen dit universum schiep, en middels zijn vermogen van de tijd aan het einde van de kalpa deze schepping weer terugtrekt in zichzelf. Als de materiële machten van sattva en zo meer in evenwicht zijn gebracht door de tijdfactor die het vermogen vormt van het ware zelf, de ziel, de Heer, vindt men de oorspronkelijke persoonlijkheid, de Purusha als de Allerhoogste Heer, de meester over zowel de primaire natuur, pradana, als de persoon. Hij, het voorwerp van aanbidding van al de geconditioneerde en bovenzinnelijke zielen, heeft zijn bestaan in de zuiverste ervaring die men omschrijft als kaivalya, emancipatie of zaligheid, de volheid van de gelukzalige staat zonder guna-kwaliteiten. Middels het zuivere vermogen van zijn zelf, zijn eigen begoochelende energie die bestaat uit de drie basiskwaliteiten, veroorzaakt hij, o onderwerper van de vijanden, bij de aanvang van de schepping beweging met de tijd en manifesteert hij het plan van de materie, de sutra, de draad, de regel, dan wel de directie van de mahatattva. Dit universum, waarin het levende wezen zijn bestaan van herhaalde geboorten vindt, is geregen en gebonden aan dat plan, die draad, wat zich manifesteerde als de veroorzaker van de drie basiskwaliteiten, die op hun beurt weer de verschillende categorieën van de manifestatie tot stand brengen, zo beweert men. Zoals een spin te werk gaat, die zijn draad uit zichzelf voortbrengt, met die draad middels zijn bek van zijn maal geniet, en die draad weer inslikt, gaat ook de opperheer te werk. Of een geconditioneerde ziel nu uit liefde, afgunst of angst zijn geest met intelligentie concentreert op een bepaalde vorm van bestaan, zal dat bestaan door hem worden bereikt. O koning, een wespenlarve die mediteert op de volwassen wesp die hem in het nest plaatste, zal zonder zijn voorgaande gedaante op te geven door te transformeren dezelfde staat van zijn bereiken als hij volgroeid is. Dit is wat ik weet door lering te trekken uit al deze goeroes. Alstublieft, o koning, verneem nu van mij wat ik te zeggen heb over de kennis die ik verwierf door te leren van mijn eigen lichaam. Met het lichaam heeft men altijd te lijden onder de last van het onderhoud en zijn toekomstige ondergang. Ik bezin me ermee op de waarheden van de wereld en als zodanig vormt het lichaam, ook al is het er om anderen van dienst te zijn, voor mij een leraar van verzaking en onderscheid, die mij ervan overtuigt dat ik onthecht in het leven moet staan. Als men het plezier wil verschaffen, moet men zijn zorg verdelen over de verschillende afdelingen van de vrouw, de kinderen, de dieren, de bedienden, het huis en de verwanten. Zoals in de natuur een boom het zaad dat werd voortgebracht laat vallen en sterft, moet ook dit lichaam, als het sterft, de wilde loslaten die met veel moeite werd verzameld. De ene keer leidt de tong soms het gekoesterde lichaam af of doet de dorst dat. De andere keer leiden de geslachtsdelen af, vraagt de tastzin om aandacht, laat de maag van zich horen, leiden de oren af naar elders, wijst een geur in een richting of dwalen de rusteloze ogen af. De werkende krachten van het lichaam worden zo in vele richtingen gestuurd, net zoals het gaat met het hoofd van een huishouding die zich door vele bijvrouwen laat leiden. Nadat hij vanuit zijn krachten de vele soorten lichaamsvormen had geschapen van de kruipende dieren, de insecten, zoogdieren, vogels, slangen en zo meer, schiep de Heer er in zijn hart niet tevreden over, de menselijke levensvorm die hij begiftigde met een intelligentie die geschikt is om zich een voorstelling te maken van de absolute waarheid, en dat bracht hem blijdschap. Na vele geboorten het tot deze zo moeilijk te verwerven menselijke gedaante te hebben gebracht, die, hoewel niet eeuwig, een grote waarde heeft, moet iemand die zichzelf in de hand heeft, maar gedoemd is te sterven, zolang hij niet zijn einde heeft gevonden, zich in deze wereld onverwijld inspannen voor de uiteindelijke bevrijding, de uitweg. Zinsbevrediging is immers mogelijk in alle levensvormen. Aldus, met deze 24 plus 1 meesters ongebonden ontwaakt met wijsheid de wereld bekijkend vanuit de ziel, trek ik vrij van gehechtheid en vals ego rond over deze aarde. De kennis, verkregen van één enkele leraar, kan niet erg solide of volledig zijn. De absolute waarheid, die zijns gelijke niet kent, wordt door de wijzen op vele manieren bezongen. De opperheer zei, nadat de zo heel intelligente Brahmaan aldus tot koning Yadu had gesproken en naar behoren met respectbetuigingen door de koning was geëerd, nam hij afscheid en ging hij weg, net zo tevreden als hij was gekomen. Met het hebben vernomen van de woorden van de Avaduta, raakte Yadu, de voorvader van onze voorvaderen, bevrijd van al zijn gehechtheid in een allen gelijkgezind bewustzijn.